Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 9 en daarvan het eerste en het elfde vers. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook het elfde zingt, zingt den Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, de versen 1 en 11. Dat we uit Gods woord lezen, vindt u opgetekend in het evangelie van Lucas, daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 49. Wij noemden Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met vers 49. Maar doen we eerst belijdenis van ons christelijk geloof, en we doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 111, het vijfde vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt ge ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk ge ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt ge hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En zei tot hen: Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen van Psalm 21, de versen 1, 4, 5 en 6. Psalm 21, het eerste vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor dogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. En ook het vierde, vijfde en zesde vers. Er zal nu ook worden gecollecteerd voor de Heere en zijn dienst. Psalm 21, de versen 1, 4, 5 en 6. Gemeente, wij kennen in Nederland de zogenaamde identificatieplicht. Elke Nederlander vanaf 14 jaar moet een identificatiebewijs kunnen tonen. Je moet kunnen laten zien wie je zegt dat je bent. En dat dat belangrijk is, dat weten we, dat horen we. Je zult maar met identiteitsfraude te maken krijgen. Wat brengt dat een toestanden met zich mee? In het Paasevangelie komt dat ook terug. Jezus zegt wie hij is. En hij toont het ook aan. Hij identificeert zichzelf als de levende, als de opgestane. Dat hij die gekruisigd was, dezelfde is, die weder levend is geworden. En dat zien we vanmorgen in onze tekst. In Lucas 24, daarvan het 40ste vers. Lucas 24, vers 40. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. De bewijzen van Jezus' opstanding. Zijn littekens als bewijs van zijn opstanding en zijn littekens als bewijs van zijn voldoening. Dus de bewijzen van Jezus' opstanding. En dan letten we op zijn littekens. Zijn handen en zijn voeten. En we zien ten eerste zijn littekens als bewijs van zijn opstanding. En ten tweede zijn littekens als bewijs van zijn voldoening. Na zijn opstanding, gemeente, jongens en meisjes, is de Heere Jezus niet direct teruggegaan naar zijn vader in de hemel. Er zitten 40 dagen tussen. Tussen Pasen en Christus hemelvaart. Hij heeft immers nog veel werk te doen. Hij laat het zien op die eerste dag van zijn opstanding. Dat hij nog steeds die goede herder is. En als de goede herder zoekt hij zijn verstrooide schapen op. En hij vindt de een hier en de ander daar. En voor elk van hen heeft hij een persoonlijk woord. Het is alsof de Heer Jezus direct na zijn opstanding onmiddellijk het pastorale werk weer ter hand neemt. En dan zoekt hij Maria Magdalena op. En dan zoekt hij Simon Petrus op. En dan de vrouwen en dan de Emmausgangers. En zelfs aan de avond van de dag van zijn opstanding wil hij zich heerlijk openbaren aan zijn discipelen. Dat kon immers niet wachten tot een volgende dag. Nee, je ziet het. De Heere Jezus heeft dat sterke verlangen dat het licht van Pasen door zal breken in de harten. Dat ze verlost zullen worden van hun twijfel en van hun vrees. En dat ze het zullen weten dat Jezus leeft. Dat hij waarlijk van de doden is opgestaan. En zo horen we in ons tekstgedeelte hoe de Heere Jezus plotseling in hun midden staat. Vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. Niemand kon verklaren hoe hij bij hen binnengekomen was. Lucas laat je dat voelen in de manier waarop hij het zegt. Hij zegt niet dat de Heere Jezus kwam, maar dat de Heere Jezus in hun midden stond. Opeens staat hij daar. Ze waren druk met elkaar in gesprek. De gebeurtenissen van de afgelopen dag, daar waren ze met elkaar over aan het spreken. En dan was de een aan het woord en dan weer de ander. Dan sprak Maria Magdalena en dan Petrus weer. En dan Cleopas. Ze waren vol van hem. En van wat ze gehoord en wat ze gezien hadden. Een afgewentelde steen. Een leeg graf. Opgerolde doeken. Wat de engelen gesproken hadden. En de ontmoeting met de Heere Jezus zelf. Over die dingen waren ze met elkaar aan het spreken. Goede gesprekken zijn dat geweest. Misschien had jij wel bij willen zijn. Zulke gesprekken zijn zegenrijk. Dan gaat het over Christus en over zijn zaligheid. En daar komt hij. Dan staat hij plotseling in hun midden. Steeds weer is hij het middelpunt. Hij was het middelpunt van hun zoeken en van hun verlangen. Hij was het middelpunt van hun gesprekken. En dan staat hij daar nu ook zelf. In het middelpunt. En je kunt je voorstellen, dat levendige gesprek, dat valt stil. En hun ogen richten zich op hem. De Heere in hun midden. En hij opent zijn lippen en hij zegt tot hen, Vrede zij u lieden. Dat was onder Israël de gebruikelijke groet. Maar nu deze groet van de lippen van de Heer Jezus komt, wordt het een heel bijzondere begroeting. Want deze begroeting, die spreekt van die vrede, van die ware shalom. Achter zijn begroeting zien we het geopende graf. Zien we zijn volbrachte werk op Golgotha. Vrede zij u. Een rijke groet. Maar wie zijn die geadresseerden van deze groet? Die u, we moeten het maar niet mooier maken, gemeente. De geadresseerden van die groet, dat zijn ontrouwe volgelingen. Ze hebben hem allen verlaten in de nacht van zijn verraad. Ze hebben hem alleen gelaten. Ze hebben mooie woorden gehad. Ze hebben rijke beloften uitgesproken. Ze hebben er niets van waar kunnen maken. Toen het erop aankwam, hebben ze hem allen verlaten. Jezus die kring rondkijkt, dan hebben ze elke geschiedenis met hem. Maar elk van hen heeft hem verlaten. Petrus heeft hem zelfs verloochend. En toch komt Jezus met geen verwijt. Hij spreekt tot hen geen enkel scherp woord. Maar hij begroet hen. Vrede zij u. Toch zijn ze helemaal van slag. Als hij daar zo plotseling in hun midden staat. Ze werden verschrikt en zeer bevreesd. Ze meenden zelfs dat ze een geest zagen. Terwijl er onder hen waren die hem eerder diezelfde dag hadden ontmoet. En toch nu hij opnieuw verschijnt, is daar die vrees en die schrik. Ze menen een geest te zien. Niet zijn geest, maar een geest. De kanttekeningen verwijzen ons naar Matteüs 14. De geschiedenis van de storm op zee. De discipelen zijn met grote vrees en angst vervuld. Alsof ze schipbreuk zullen lijden. En dan komt Jezus in de storm hen tegemoet. Hij komt tot hen over de golven. Hij komt om zijn vreesachtige discipelen te redden in hun grote strijd. Maar in plaats dat het hen vertroost en bemoedigt, zijn de discipelen zeer verschrikt. Ze menen in Jezus een spooksel te herkennen. Ja, dat het zo overhoop kan liggen. Dat je Jezus niet kan onderscheiden van een spooksel. En een spooksel niet van Jezus. En hetzelfde lijkt dus hier te gebeuren. Als hij in hun midden komt, dan worden ze met grote vrees vervuld. Ze worden zelfs verschrikt. Opnieuw zien we hier, gemeente, dat het opstandingsgeloof maar moeilijk doordrong bij de discipelen. Ze hebben zich de opstanding van Christus uit de doden niet aan laten praten. Er was veel twijfel, ongeloof en vrees. En schrik. En dan gebeurt het. Dan gaat Jezus bewijzen wie hij is. Ik ben het zelf. En hij wijst hen op zijn handen en op zijn voeten. En hij nodigt ze uit om te komen, om te zien en om te tasten met hun handen. Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. Hij heeft hen zijn doorboorde handen en voeten laten zien. Johannes zegt er nog iets bij. Johannes zegt in hoofdstuk 20, vers 20, dat hij niet alleen zijn handen en zijn voeten, maar ook zijn zijde aan hen heeft laten zien. Johannes, die het in bijzonder opgemerkt had op Golgotha, die vijfde kruiswond, die speerstoot in de zijde van Jezus, en er vloeide bloed en water uit. Johannes wijst ons erop, hij toonde ons ook zijn zijde. Dat zijn de bewijzen van de opgestane zaligmaker. De littekens van het kruis zijn het bewijs dat hij dezelfde Christus is die gekruisigd was. Hij is uit de doden opgestaan. Die littekens, die laten het zien. Littekens. We weten wat dat zijn, gemeente, toch? Als we ze niet hebben op ons lichaam, dan hebben we ze wel op onze ziel. Littekens. Je houdt geen litteken over, jongens en meisjes, aan een lichte schaafwond. Natuurlijk doet dat zeer. Maar daar krijg je geen litteken van. Van een diepe wond, daar krijg je een litteken van. Een wond van een operatie. Een wond van een ongeluk. Als je lichaam die wond verwerkt heeft, als die wond genezen is, dan blijft er een litteken achter. En dat litteken is een herinnering. Het herinnert je aan de diepe wond en wat er gebeurd is en de omstandigheden van die gebeurtenis. En zo laat de Heer Jezus hier in zijn handen en zijn voeten en in zijn zijde de littekens zien van Golgotha, van de spijkers die hem vastgespijkerd hebben aan het vloekhout van het kruis, aan die speerstoot van die Romeinse soldaat in zijn zijde, die diepe wonden, nu littekens. In zijn opstanding draagt Christus de littekens van zijn lijden en sterven met zich mee. Zijn opstanding heeft die littekens niet weggenomen. Die kruistekenen, die zijn gebleven. Johannes op het eiland Patmos in de Openbaring heeft het ook gezien. Hij spreekt van het lam voor de troon, staande als geslacht. Jezus, dat lam, met de littekens van die slachtwonden in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde. Christus wil die tekenen in zijn opstanding blijven dragen. O, hij had ze weg kunnen nemen, die tekenen. Maar dat deed hij niet. Want die littekens, die hebben een bedoeling. Die willen laten zien wie Jezus is. Die willen bewijzen dat hij dezelfde is die ze in die nacht allemaal verlaten hebben. Die ze van ver aan dat vloekhout van Golgotha het hoofdbuigende de geest hebben zien geven. Dat hij diezelfde Jezus is die ze daar in dat graf hebben gelegd van Jozef van Arimathea. Maarten Luther zegt, als de duivel tegen mij zou zeggen dat hij de Christus is, dan zou ik hem vragen, duivel, laat het dan eens zien. Laat dan de littekens maar eens zien. En Luther heeft gelijk. Daar kun je het dan zien. Dat hij de ware Christus is. En daarin ligt, gemeente, juist ook de dierbaarheid en de schoonheid van de zaligmaker. Het geloof ziet de schoonheid van Christus juist in die tekenen van zijn lijden en van zijn sterven. In die verwonde Heere Jezus Christus schittert zijn heerlijkheid. In de tekenen van het kruis die hij draagt. O zeker, Christus is groot als hij de stormen stilt. Als hij duivelen uitwerpt. Als hij blinden ogen opent. Als hij doden opwekt. Maar het allergrootst is hij. In die overgave aan vloek en dood. Hoe hij zonde en schuld gedragen heeft in zijn vlees, in zijn lichaam. Hoe hij dat handschrift der zonde aan het kruishout heeft genageld. Zo is Christus het meest dierbaar voor het geloof. Om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij toonde hen zijn handen en zijn voeten. Het bewijs dat hij echt de Christus is. Toen Wellington in 1815, na de slag bij Waterloo, waar Napoleon Bonaparte werd verslagen, toen Wellington terugkeerde in Londen en verscheen voor de koning en voor het parlement. Wat deed Wellington? Hij nam 3 soldaten met zich mee. De een had een groot litteken op zijn gezicht. De ander miste een arm. De derde had nog maar een half been. En Wellington wees koning en parlement op die soldaten. En zei, we hebben de overwinning aan die soldaten te danken. Zij hebben voor ons gestreden. En Napoleon verslagen. En hij riep ze 1 voor 1 naar voren. En hij wees op die littekens. En die littekens, dat zijn eretekens in de strijd geweest van die soldaten. En koning en parlement hebben niet alleen Wellington geprezen, maar hebben de soldaten die de strijd gestreden hadden, die de littekens van de strijd droegen, die hebben ze geprezen. Hij toonde hen zijn handen en zijn voeten. De littekens van de zaligmaker zijn eretekens
Het herinnert aan die zware strijd die hij gestreden heeft. Hij strijdt met Satan, zonde en dood. Die eretekens van zijn lijden en sterven laten ons zien dat hij lief heeft gehad tot het einde. Dat hij de rechtvaardige zich gegeven heeft voor de onrechtvaardige. Dat hij aan het kruis van Golgotha voor de goddelozen is gestorven. En dat hij in die grote zware strijd de overwinning heeft aangebracht. De vergeving van je zonden en het eeuwige leven. Zie zijn handen, zie zijn voeten. Dat is nu de echte. Dat is nu de ware Jezus. Met doorboorde handen. Met een doorstoken zijde. Een Jezus die je zeggen kan. Ik ben het zelf. Kom en zie. En tast maar. Ik ben het zelf. Zie het maar. Hier. Mijn handpalmen. Zie maar. Mijn voeten. En dat is de enige Jezus die een verslagen zondaars hart vertroosten en bemoedigen kan. En dat is wat we zien in onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden. Zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, het zevende vers. Plotseling verrassend stond hij daar in het midden van de kring van zijn discipelen. Nee, hij is niet gekomen om om hen af te rekenen. Op hun ontrouw en op hun ongeloof. Op de verloochening. Maar hij is gekomen om vrede te brengen. Vrede, zij uw lieden. En hij toonde hun zijn handen en zijn voeten. En wat bracht dat rijke troost? Voor allen die daar vergaderd waren. Zo liet de Heer Jezus het zien dat ze niet te doen hadden met een geest, maar met de ware, met de echte Jezus. Dat hij werkelijk is opgestaan. En dat hij geen andere is. Maar dat hij diezelfde is. Die op de Goede Vrijdag aan het kruis. Die vervloekte smadelijke dood. Gestorven was. Uit alles is te merken. Gemeente, dat de Heer Jezus hen juist gerust wilde stellen. Hen juist wilde verlossen. Van vrees en van twijfel. Want als je verder leest, dan staat er dat ze het van blijdschap nog niet konden geloven. En als Jezus dat aan hen merkt, dan vraagt hij hen, geef me iets te eten. En dan eet hij voor hun ogen een stuk van een gebraden vis en honingraad. Hij wil dat laatste restje van vrees en van twijfel uit hun hart wegnemen. En zo komt hij ook vandaag tot u en jou en mij in het Paasevangelie. Dan komt hij ook nu in ons midden. Vrede zij uw lieden. Want als het evangelie ons gepredikt wordt, dan wil dat evangelie Christus uitschilderen. En dan laat het evangelie ons zijn handen zien. En zijn voeten zien. Die littekens van zijn lijden en sterven. Die eretekens van zijn strijd. En van zijn overwinning. En het roept ons toe dat hij heeft voldaan. Dat hij de prijs heeft betaald. Dat hij de toorn van God heeft gedragen. Dat hij de gramschap heeft geblust. Dat hij de duivel en de dood heeft overwonnen. Dat hij in zijn grote liefde en gehoorzaamheid prijs van de verlossing heeft betaald. En de wet van de vloek heeft ontwapend. Zie mijn handen. En mijn voeten. Jezus wist. Wat die vrezende discipelen nodig hadden. Want ze waren zo verschrikt. Dat zelfs zijn spreken van vrede. En van die vrees niet verlossen kon. Daar was meer voor nodig. En Jezus weet dus wat daarvoor nodig is. Om een vrezend hart van die vrees te verlossen. En dat meerdere doet hij. En geeft hij. Door hen te zeggen. Kom. Zie. Ik ben het. Zelf. En misschien zijn er vanmorgen die zeggen, en dat is wat ik nu ook nodig heb. Dat hij ook tot mij zegt, ik ben het zelf. Zie mijn handen, zie mijn voeten. Want als er een tijd in je leven gekomen is, en ik hoop dat we zulke tijden kennen, tijden waarin we levendig hebben gezien, onze zonden en onze vervloeking voor God. Dat we schuldenaren zijn aan al Gods heilige geboden. Dat we er niet één van die gehouden hebben. En dat we nog steeds tot boosheid, tot zonde zijn geneigd. Als bij ons binnen is gekomen hoe we niet alleen schuldenaren zijn tegenover Gods heilige gebod, maar ook de vele roepstemmen die we in de wind geslagen hebben. En de ernstige en lieflijke nodigingen van het evangelie die we naast ons neer hebben gelegd. O, dan kennen we iets van die vrees. Die vrees die je zeggen doet: o God, treed met mij niet in het gerecht. Want wie zal voor uw aangezicht bestaan? Dat alles je zo veroordeelt en aanklaagt. Die hemelhoge schuld. En dat je niets bezit om te betalen. En dan hoor je die rijke boodschap wel van Goede Vrijdag en van Pasen. Van dat geslachte lam en van dat verzoenende bloed. En van dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat het toch maar niet doorbreekt in je hart, die vrede en die zaligheid. Dat het allemaal nog zo in nevelen blijft gehuld. Is dat nu ook voor mij? Heere, is dat nu ook waar voor mij? Voor zo een als ik. Ik ben net zo laf als al die discipelen die in de nacht van hem weggevlucht waren. Ik ben net zo onstandvastig als Petrus die u verloochende. Als ik dan heiliger kon zijn. Als ik dan ernstiger kon zijn. Als ik nou eens dieper voor u buigen kon. Als ik mijn hart nou eens in waarheid kon vernederen voor u, Heere. Had ik nou maar wat meer geloof. En wat meer hoop. Maar mijn hart is zo hard. Een zondaars bestaan zo onverbeterlijk. Ken je dat, die worstelingen? En die strijd? Dat die nevelen je nog zo op kunnen sluiten. Dan hoor je anderen wel getuigen van de heerlijkheid van zijn opstanding. En van dat volbrachte werk. En van die volkomen zaligheid die er in de Heer Jezus Christus is. Maar dat je eigen leven zo vast zit. Zo opgesloten. In de vrees. In de twijfel. En in de strijd. En de gedachte kan je soms bekruipen misschien. Heere, moet dat nou zo blijven? Hoe moet dat nu verder? Nee, dat hoeft niet zo te blijven. Want Jezus leeft. Het is Pasen geweest. En hij breekt door alle barrières heen. En hij roept het je toe vanmorgen. Zie, hier ben ik. En als je het misschien van blijdschap dan nog niet geloven kan, dan zegt hij: kom. Eet dan maar en drink dan maar met mij. En zie mijn handen en mijn voeten. Want er is een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. In zijn doorstoken zijde Want ook die toonde hij. Die vrezende discipelen. Waar er bloed en water had gevloeid. En hij laat het ze zien. En hij overtuigt ons door zijn geest. Want Gods geest doet niet liever gemeente. Dan Christus nabij. Het vrezende hart brengen. Om het je te laten zien. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat hij het recht van de wet heeft vervuld. Toen hij uitriep. Het is volbracht. Zo komt hij nog. Moedelozen vertroosten. Met zijn gezegende nabijheid. Dat hij de afstand wegneemt. Dat hij door zijn geest getuigt in je ziel. Ik leef. En gij zult leven. Want zie, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Die handen brengen zegen. Die voeten brengen het evangelie. Roepen ons toe. Wees niet ontroerd. Vrees niet. Ik ben het zelf. Wat een rijk gezicht. Een zaligmaker die zijn handen en zijn voeten toont aan vrezende, aangevochten harten. Om ze van die vrees en van die strijd te verlossen. Opdat de ogen zouden zijn op die tekenen van zijn handen en van zijn voeten. Van de Vader in de hemel. Die ziet op die tekenen van zijn geliefde zoon. Gods ogen zijn op die handen. En die handen spreken de Vader van het werk door zijn zoon volbracht. Dat die eeuwige gerechtigheid is aangebracht. Dat de voldoening is gegeven. Ja, de ogen van de Vader zijn op het offer van de Zoon. Want Christus in het hemelhof, hij heft zijn handen ook op voor het aangezicht van zijn Vader. Hij laat zijn handen en zijn voeten ook aan zijn Vader zien. En daarin heeft de Vader een volkomen betaling gevonden. En een volkomen genoegdoening gevonden. En de ogen van het geloof, die zijn ook op die handen en op die voeten. En het geloof leest het in die handen van Jezus, dat de Vader in de hemel is voldaan. En het geloof ziet in die doorboorde handen van Jezus. Dat de Vader hem getuigt. Grimmigheid is bij mij niet. Ik heb verzoening gevonden. Dat is de vrijheid van het geloof. Dan wordt een goddeloze gerechtvaardigd. In het gelovig zien op die handen en die voeten van Jezus. Dan worden we met God verzoend. Vinden we in die zaligmaker vrede met God. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Grimmigheid is bij mij niet. Ik heb verzoening gevonden. En dat brengt tot die hartelijke en heerlijke overgave. Zie hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Hebben we zijn handen en zijn voeten gezien? Die geven het vaste bewijs dat Hij het werkelijk is. Dat Hij het is. Die is overgeleverd om onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat Hij het echt is. Die in de wereld kwam. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hoe zit u? Hoe zit jij eronder? Onder dit paasevangelie. Leerde je buigen onder die handen. Leerde je vallen aan zijn voeten. Hij openbaart zichzelf in dit heerlijk evangelie. In het woord dat ons gepredikt wordt. Staat Hij zelf voor ons met de heerlijke bewijzen. Dat Hij leeft. Ik ben het zelf. En daarom, gemeente, het moet wel harde onwel. Het moet wel verschrikkelijk ongeloof zijn. Om het niet te willen zien. Om het niet te willen geloven. Om verloren te gaan. Moet een kerkmens over heel veel bewijzen dat Jezus een gewillig en een volkomen zaligmaker is heen stappen. Rutherford durft zelfs te zeggen, om verloren te gaan moet een kerkmens door het bloed van Jezus waden. Hebben we zijn handen gezien? Zijn we aan zijn voeten gevallen? Heere Jezus, Zoon van David, ontferm u mijner. Straks zal de levensvorst van Pasen kloppen op de deur van deze wereld. Gij doden, staat op. En kom ten oordeel. En op die grote dag zal Hij opnieuw zijn handen en zijn voeten tonen. Openbaring 1 vers 7. Alle oog zal Hem zien. En ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen we die littekens zien. En die handen en die voeten, die zullen Pilatus veroordelen. En Caiaphas veroordelen. En de Romeinse soldaten veroordelen. Maar ze zullen ook u. Ze zullen ook jou veroordelen. Als je niet onder die handen hebt gebogen. Als je niet aan zijn voeten bent gevallen. Je ongeloof zal je veroordelen. Het geen acht geven op die grote zaligheid zal je veroordelen. Hij zal je de bewijzen laten zien. O, laat die schrik des Heren dan nu bewegen tot het geloof. Nu wil Hij nog ontvangen, zalig maken, allen die door Hem tot God gaan. Nu klinkt zijn nodiging nog, kom tot mij en uw ziel zal leven. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u horen en redden. Daarom verlaat uw slechtigheden en leef. En treed in de weg van het verstand. En geef acht op de bewijzen van Pasen. Hij is echt de Jezus die redt en die zalig maakt. Een allervriendelijkste. een allergenadigste Jezus. Die niet kwam om enig verwijt aan zijn discipelen te maken. Maar die kwam om hen te vertroosten. Om het krachtig te bevestigen. Die in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Johannes hoorde ze zingen, toen hij in de hemel zijn blik mocht slaan. Hij hoorde ze zingen, daar voor de troon, rondom het lam. Want daar is het lam. Het grote middelpunt. De Heer Jezus Christus. Hij staat daar als dat geslachte lam. En ze zingen van zijn lof. En van zijn eer. En van zijn heerlijkheid. Gij hebt ons, goden gekocht. Met uw bloed. Amen. Gemeente, de slotzang is van Psalm 126 en daarvan het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Het is het tweede vers van Psalm 126. Gemeente, ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.